Welkom bij de podcastserie Narcisme Onthuld. Ik ben Annemarie Braun, auteur van het boek Monddood aan een narcist ontsnapt. En vandaag spreek ik met Marlie. Welkom Marlie.
Dankjewel.
Fijn dat je er vandaag bij wilde zijn. En nog fijner dat je met ons zo openhartig wil praten over jouw ervaringen met een narcist. Want wat ik begrepen heb is dat jij een langdurige relatie hebt gehad met een narcist.
Ja.
Kun je me vertellen hoe het begon?
Ik denk dat ik 22 jaar was. Ik leerde hem kennen via basketbalwereldje. En hij is 13 jaar ouder, dus hij was toen ergens rond de 4-35. En toen wij een relatie met elkaar kregen, was ik eigenlijk zijn prinsesje. Hij deed alles om mij een speciaal gevoel te geven. Hij verwende mij met leuke uitjes, met mooie kleren, bijzondere vakanties. Zei eigenlijk na een paar weken al, ik hou van je. Echt alles om mij helemaal het gevoel te geven dat ik alles voor hem was. Dat maakte natuurlijk ook dat ik me heel bijzonder voelde. Want dit was een man met status, een goede baan, een vlotte babbel, charisma. En ik dacht eigenlijk, hoe kan zo'n man die eigenlijk iedere vrouw kan krijgen, geïnteresseerd zijn in mij, een meisje van 22, nog thuiswonend, student. Hoe kan het mogelijk zijn dat hij van alle vrouwen dan juist voor mij kiest?
Dus je voelde je eigenlijk heel speciaal?
Ik voelde me heel speciaal, ja.
En dat is ook echt weer, als we het hebben over die relatiedynamiek met een narcist, hè, fase 1, ik noem dat altijd op een voetstuk gezet worden. Hè? Dus opgehemeld, tegenwoordig is de term lovebombing ook wel heel populair. Die hoor je bij jou dus ook heel duidelijk terug.
Ja, zeker. Ja, ik werd echt overweldigd met aandacht, met cadeautjes, met complimentjes. Alles wat ik leuk vond, vond hij in één keer ook leuk. Alles waar ik aan twijfelde, zelfs dat vond hij leuk. Ik was best wel een beetje naïef, maar daarin, ja, dat vond hij juist heel mooi van mij. Dat ik zo gevoelig was, zo legde hij dat uit. Ik twijfelde of ik wel slim genoeg zou zijn voor een opleiding. Want ik kwam vanuit de creatieve wereld. En hij sprak dat juist in mij aan. Van, joh, alles wat jij wil, alles wat je, waar je ambities liggen. Ik weet zeker dat jij dat kan. Dus dat moet je gewoon wel doen. En ik geloof in je. Dus ik zag een betere versie van mezelf door zijn ogen eigenlijk.
Ja, dus eigenlijk werd op dat moment je zelfvertrouwen eigenlijk versterkt. Hè? En waardoor je ook beter over jezelf ging voelen.
Precies, ja. Ik werd een beetje verliefd op het beeld dat hij van mij schetste.
Ja, dat zeg je mooi eigenlijk. Hè? Daar zijn ze heel goed om een behoefte te creëren waarvan je eigenlijk zelf niet eens wist dat je die had. Die behoefte. En het is natuurlijk nu makkelijker dan toen je erin zat. Maar wanneer kwam daar een verandering in?
Waarin precies?
In die lovebombing, dat op het voetstuk, die fase.
Nou ja, dat was eigenlijk op het moment dat het hem lukte om mijn gezin te krijgen. En ik bij hem ging wonen.
Ja, dus die verbinding werd gelegd. Dus die heel mooi ook weer fase 2. Hè? Zo snel mogelijk die verbinding leggen eigenlijk. Bijna een situatie creëren waarin je afhankelijk wordt van ze.
Ja, klopt. Ja, ja, en daarin, dat deed hij eigenlijk heel, heel venijnig. Mijn ouders die stonden niet achter die relatie. Hadden al een beetje een soort onderbuikgevoel. Mijn ouders hebben ook geprobeerd dat aan mij uit te leggen. Van, joh, ga er niet mee in zee. Het is raar, hij is 34, niet getrouwd, geen kinderen. Ga nog één alarmbellen bij je rinkelen. Maar ik was gewoon verliefd, ik zag dat niet. Maar ergens ben ik dan toch, misschien een beetje in mijn naïviteit, met hem dat gesprek aangegaan. Van, joh, hoe komt het eigenlijk? Hè, dat jij nooit een relatie, een serieuze relatie hebt gehad. Nooit hebt samengewoond. Geen kinderen, hoe kan dat nou eigenlijk? En hij wist dat altijd op een bepaalde manier te draaien, te manipuleren, dat ik dat ging geloven. En ondertussen ging hij, want hij vroeg zich natuurlijk af op waar ik in één keer met die vragen vandaan kwam, ging hij mijn ouders een beetje zwart maken daarin. En hij ging een wig proberen te leggen tussen mij en mijn gezin. En dat deed hij heel snel en heel makkelijk. Want ik kom uit een politiegezin en mijn zusje is ook politieagent. Ik was de enige die dat niet was. Dus en daar ging je een beetje op inspelen. Van, joh, krijg jij eigenlijk wel voldoende aandacht voor jouw creatieve talent? Hè, zijn ze wel voldoende betrokken? Want het gaat eigenlijk altijd heel erg over de politiewereldje. Nu met je zusje eigenlijk ook. Maar word je wel echt gezien door je ouders?
Ja, dus eigenlijk heel subtiel werd je op een idee gebracht van, hey, misschien zijn we niet helemaal een match met het gezin waar je uitkomt en ik.
En ik ging dat op een gegeven moment ook een beetje geloven. En ik ging dat ook zelf zien. En op een bepaalde avond toen ging ik dat ook teruggeven aan mijn ouders. En daar is toen een ruzie ontstaan. En toen heeft mijn vader eigenlijk in een boze bui gezegd, nou als het allemaal zo goed is bij hem, waarom ga je dan niet gewoon bij hem wonen? En dat heb ik heel letterlijk genomen. Het was voor mij gewoon een start zijn om mijn spullen te pakken en te gaan. En ik ben niet meer teruggegaan. En dat maakte eigenlijk een beetje de situatie voor hem compleet. Want nu was ik bij hem en afhankelijk van hem.
Ja, en een stuk isolatie wat erbij komt kijken.
Compleet was, ja.
Want ja, dat is het allermooiste voor een narcist. Eigenlijk geen contact meer met de mensen die weten wie jij was of bent voordat je in die relatie terechtkomt. Want dat soort contacten helpen je om je vast te houden aan je eigen identiteit. Ja. En dat willen ze natuurlijk liever niet.
Nee, klopt. Ja, en goed, daar was dus ook... toen hem dat was gelukt... kon hij dat ook steeds groter maken. Dus ik ging geloven dat mijn ouders niet het beste met me voor hadden, maar vooral hij het beste met me voor had. Daardoor werd ik ook steeds meer afhankelijk van hem. En tegelijkertijd had ik dus, toen ik daar ging wonen, en terwijl duidelijk werd, ik ga niet meer terug naar mijn ouders, want ja, mijn ouders zijn echt hele slechte mensen. Zo zag ik dat op een gegeven moment ook, toen ging ik dat geloven. Had ik ook wel verwachtingen van die relatie dat die beter zou worden, maar of meer tot diepgang zou komen. Maar ik werd eigenlijk steeds onzekerder in de relatie. En dat was wel een beetje gek. Ook de intimiteit werd steeds minder. Daar waar ik had gedacht, ja, als je hartstikke verliefd bent op elkaar bent en je ziet elkaar ineens van 2 avondjes in de week iedere dag. Ja, daar had ik gewoon verwachtingen van. Maar de intimiteit... Niet alleen seksualiteit, maar ook gewoon vriendelijkheid en knuffelen en dat soort dingen. Dat werd steeds minder. En toen gingen we op vakantie naar Kroatië. En daar was gewoon 0 intimiteit. En dat was 1/2 jaar nadat wij gingen samenwonen. Dat was eigenlijk het signaal waarvan ik nu weet. Van daar had ik eigenlijk wel achter mijn oren moeten krabbelen. Van, hé, wat gebeurt hier nu eigenlijk? Daar had ik het wel kunnen weten.
En was dat ook een bepaalde manipulatie van hem? Dat hij zoiets had van, hè, als je niet doet wat ik wil of wat ik zeg, dan krijg jij niet waar jij naar verlangt? Of...
Ja, zeker. Ik moest de intimiteit verdienen. Als ik die dag iets verkeerds had gezegd of verkeerd had gekeken of vooral in zijn ogen een domme opmerking had gemaakt, dan had ik het niet verdiend.
Bizar, hè?
Ja. Ik kan me nog echt het is een beetje een intiem praatje, maar ik kan me nog herinneren dat ik, het waren al een behoorlijk aantal jaartjes bij elkaar, misschien dat onze zoon er inmiddels ook al wel was, dat ik voorstelde van, joh, zullen we vanavond echt even lekker tijd maken voor elkaar? Nou, dat vond hij wel goed, dus dat vond ik ook al bijzonder, hè? Ik moest daar al vragen, nou, en hij ging daarmee akkoord. Dat was al een bijzonderheid op zich. En die avond dacht ik, lekker douchen en ik ga me scheren en opmaken en dat ik helemaal klaar voor ben. En hij stormde de douche binnen en hij zei, ja, ik weet niet wat jij aan het doen bent, maar ik ben alweer zo afgeknapt vandaag. Door alle domme dingen die je hebt gezegd, gaat het niet gebeuren hoor. Ja, en dat eigenlijk in heel die relatie.
Pijnlijk ook, hè?
Ja, dat is echt heel pijnlijk.
Want dan denk je eindelijk dat moment te hebben en... Ja, je wordt vernederd op dat moment. Ja,
vernederd in je vrouwelijkheid zijn, in je seksuele geaardheid dus ook eigenlijk. Hè? In seksuele wezen zijn. Ieder mens heeft behoefte aan intimiteit, seksualiteit. En dat moest ik verdienen. Dat was, nu weet ik dat het weghouden van intimiteit en seksualiteit valt onder verwaarlozing, onder mishandeling eigenlijk. En naar mijn mening gaat het daar te weinig over. Omdat het natuurlijk echt wel een heel gevoelig onderwerp is om het daarover te hebben.
Ja.
Maar dat is eigenlijk wat grootste kras op de plaat heeft gegeven bij mij. Waar ik tot op de dag van vandaag met mijn huidige partner soms nog wel eens last van heb. Het kan wel eens zo zijn dat je intimiteit zoekt, wil en dat de ander geen zin heeft of moe is. En ik voel altijd tot de dag van vandaag nog altijd een vorm van afwijzing daarin.
Ja, dus eigenlijk voor jou geeft dat indirect nog steeds aan van ik ben niet oké. Okay,
ja.
Ik ben niet goed genoeg. Of
niet aantrekkelijk genoeg. Ik ben het niet waard. Ja.
Ja.
En nu weet ik, dat is oude pijn van vroeger. Dat kan ik ook tegen me zeggen. De situatie is anders. Deze man is anders. En dan praat ik het over recht voor mezelf. Maar dat eerste gevoel komt altijd als eerste naar boven. En daarna moet ik het gaan recht praten. Ja. Gelukkig weet mijn vriend ook van de hoed in de hand. We kunnen het daar heel goed over hebben. En komt het daardoor ook bijna niet meer voor dat ik dat gevoel heb. Maar dat is wel echt heftig.
Ja.
Ja.
Ja. En ik weet, jij noemde toen we eerder spraken naar dat je zeg maar, hè, wat onderzoek had gedaan. En het is nu eenmaal zo dat er in Amerika meer bekend is nog over narcisme dan hier. Hè, en dat er ook veel meer verschillende vormen daarover gesproken wordt. En dat je noemde dat je dacht dat, hè, of dat je denkt dat jouw ex een cerebrale narcist is.
Ja, zeker.
En ik vind het wel belangrijk dat je dat, hè, dat we dat vandaag ook noemen. Want natuurlijk, we hebben heel veel verhalen gehoord. Maar dat er meerdere aspecten aan zitten aan narcisme dan. Het hoeft niet altijd met fysiek geweld te zijn. Het is wel altijd met geestelijke manipulatie. En dat benoem jij ook altijd. Mm. Dat benoem jij ook heel duidelijk. Hè? Ja. Hoe zich dat uit, dat is voor iedereen weer anders. Dat ligt natuurlijk ook aan de persoon die het betreft. En wat die inzet voor wapen. En bij jou was dat ook overduidelijk intimiteit. Maar kun je wat voorbeelden geven, zodat we ook goed naar buiten kunnen brengen. Wat is er nou een cerebrale narcist?
Ja. Nou ja, wat hij vooral deed en doet, dat zie ik natuurlijk nu van een afstandje nog steeds wel gebeuren, is dat hij mensen imponeert met zijn intellect. Binnen no time weet je dat hij een leidinggevende functie heeft binnen het ministerie. Leiding geeft aan 500 tot 1000 man. Verschillende titels heeft. Diverse opleidingen heeft gedaan op hoog niveau. In gesprek gebruikt hij ook, ik denk, expres moeilijke woorden. Ik heb met deze man 13 jaar samengeleefd en ik heb nooit begrepen wat voor werk hij nou eigenlijk echt deed. Want kennelijk was het niet, was ik er niet moeite waard om het Jip-Janneke taal uit te leggen. Ik heb het nooit begrepen. Hij gebruikte altijd zulke ingewikkelde woorden. Dat het ook moeilijk was om hem te volgen. En andersom dus merkte ik ook dat mijn verhalen niet interessant genoeg waren voor hem. We hadden een soort van regeltjes tijdens onze gesprekken. Het moest ten eerste een interessant verhaal genoeg zijn. Een goed te begrijpen verhaal voor hem. Met een begin en een eind en een midden. Ik mocht niet hakkelen en stotteren. Ik ben soms wel eens wat chaotisch. Dus dan, ik kan nog wel eens midden in een verhaal in één keer beginnen. En dat je het niet helemaal snapt. Nou, daar was hij allergisch voor. Nou, en als ik dan iets wilde vertellen over gewoon iets in mijn dag. En ik al die regeltjes in mijn hoofd had. Nou, dan gebeurde precies wat hij natuurlijk niet wilde.
Ja.
Dan ga je hakkelen.
Natuurlijk.
Dan ga je stotteren. Ja. Nou ja, en dan voordat ik het wist, had ik alles al gedaan met die waar hij een hekel aan had. En dan zei ik, ho. Stop maar, ik heb alweer genoeg gehoord. Ik heb vandaag de hele dag intellectuele gesprekken gevoerd met vrouwen, ook van jouw leeftijd, van jouw niveau. Maar de manier waarop je nu allemaal weer aan het praten bent, ik heb er alweer genoeg van. Laat maar weer.
Ja, het is heel denigerend, kleinerend naar jou.
Zeker.
Ja,
en hij noemde me ongelooflijk vaak dom. Dommie was zijn koosnaampje voor mij. Oh, wat doe je weer, Dommie? Dus ja, dat.
Dat hakt er wel in.
Ja. Nou, je wordt ook een soort van. Je krijgt ook wel een dikke huid door, weet je. Je raakt elkaar gewend, maar ergens toch ook weer niet. Het is wel iets waar ik nu echt heel erg op kan reageren als mensen mij dom noemen. Want nu weet ik dat het niet zo is.
Ja.
Nee, ik weet echt dat het aan hem ligt. Dat gelukkig. Hij niet goed
ben blij,
was.
Ben blij dat jij nu weet dat jij niet dom bent. Ja.
Ja, maar dat heeft echt wel even een tijdje geduurd dat ik mijn zelfvertrouwen weer terugkreeg. En dat ik mezelf in de spiegel kon aankijken en hetzelfde kon zien als alle mensen om me heen.
En jullie hebben ook kinderen?
Eén, ja.
En een kind, ja.
Een zoon van 12 nu inmiddels.
En hoe lang zijn jullie nu uit elkaar?
Aankomende zomer is het 7 jaar geleden.
Oké, okay. Dus hij was 5, zeg maar, toen jullie uit elkaar gingen. Zie jij effect op jouw zoon van, in ieder geval hoe zijn vader zich gedraagt?
Ja, ik zie dat bepaalde taalgebruik. Weet ik zeker dat het niet uit, dat het tot het vocabulaire arsenaal ligt van mijn zoon, maar dat het echt daar hoort. En om even een voorbeeldje te geven. Mijn zoon was iets vergeten qua voetbalspullen. We gingen even langs papa om die eerste op te halen. En toen hij uit de auto stapte om aan te bellen bij zijn vader, zei hij, ik kleed me daar wel gelijk even om. Nou, prima. En het duurde best wel even een tijdje voordat hij terugkwam. Stapte in de auto, maakte eigenlijk een beetje een cynische opmerking. Speel maar snel terug. Vond het helemaal niet snel. En toen zei hij van, nou, ik had veel sneller terug kunnen zijn. Maar ik heb nog even staan kletsen met papa. Ik vond daar wat van. Ik denk, ja, dat is best wel onbeleefd om mij zo lang te laten wachten. Maar prima, het is jouw training. Jij komt straks te laat. Niet gezegd, maar ik deed sleutel in het contact. En toen zag mijn zoon dat hij nog maar 5 minuten de tijd had om op de training aan te komen. Gingen wij niet halen. En toen ging mijn zoon helemaal uit zijn dak tegenover mij. Hij zei, godverdomme, ik kan ook helemaal geen verantwoordelijkheid over aan jou. Ik moet altijd alles zelf doen, overal zelf aandenken. Die verantwoordelijkheid, die kan jij helemaal niet aan. Die moet ik echt bij mezelf houden. Wow. En toen dacht ik, toen was hij 11. Ik denk, nou, dat komt niet van jou.
Nee, dat zijn dingen. Geen taalgebruik van de 11-jarige.
Nee, dat zijn de dingen die tegen mij werden gezegd. Waarvan ik nu weet, dat wordt waarschijnlijk ook tegen jou gezegd. Dus ik
wat doet dan met jou dat er waarschijnlijk dus toch wel negatief over je gesproken wordt als je kind bij zijn vader is?
Dat vind ik vooral heel zielig voor ons kind.
Ja, dat is het ook.
Kijk, ik heb al afscheid genomen van deze man. Ik heb al geaccepteerd dat dit is wat het is, dat hij niet gaat veranderen. Ik heb dat al lang opgegeven. Ook de verantwoordelijkheid voor ons goed houden van ons ouderschap. Die verantwoordelijkheid, daar vond ik dat het aan mij lag. Dus ik deed heel veel moeite om het goed en leuk en gezellig tussen ons te houden. Daar ben ik mee gestopt. Maar ik weet wel dat mijn zoon daar nog het helft van de tijd moet komen. Dus op het moment dat er negatief over mij wordt gesproken, wordt er ook negatief over hem gesproken. Namelijk 50% van hem zijn wezen.
Ja, dat een enorm beroep op zijn loyaliteit wordt gedaan. Hè? Een kind komt dan echt in een loyaliteitsconflict te zitten. Ja, bewonderenswaardig dat jij je helemaal onthoudt van negativiteit richting je zoon over zijn vader. Maar wel ontzettend pijnlijk dat vader dat omgekeerd niet kan opbrengen.
Ja, nou ik moet ook wel zeggen dat het ook wel steeds lastiger wordt. Want daar waar onze zoon 5, 6 jaar was, was het in het begin heel makkelijk natuurlijk. Maar nu gaat onze zoon zelf ook nadenken.
Ja.
Hè, en die loopt zelf nu ook tegen allerlei zaken aan. Waar hij ook wel de behoefte heeft om dat te vertellen. En een stukje erkenning te krijgen. En bevestiging dat dingen niet helemaal kloppen zoals het bij papa gaat. En ook sommige dingen die gezegd worden over mij misschien niet helemaal kloppen.
Ja.
En dat brengt hij in de eerste instantie als een soort aanvaller. Maar ja, papa zegt over jou dit en dat. En dan kan ik niet anders dan mezelf verdedigen. Ja, dat gaat dan ten koste van het beeld dat hij heeft van zijn vader. Maar ja, ik heb al zo lang het geaccepteerd dat er slecht over mij wordt gesproken. Dat op het moment mijn zoon mij aanvalt, ik nu al gestopt ben met het allemaal over me heen te laten komen. En ook voor mezelf opkom. Daarin. En door uitleg te geven over hoe het werkelijk zit, dan komt zijn vader niet altijd goed uit de bus.
Nee. Maar goed, het is waarheidsgetrouw en het is niet, jij initieert het niet.
Nee. Het is echt een reactie.
Het klinkt alsof je echt enorm veel stappen hebt gezet in de jaren dat je nu bij hem weg bent en je leven weer opgebouwd hebt. Wat is daar voor jou het belangrijkste in geweest? Dat je die stap hebt kunnen zetten om weg te gaan. En B, heb jezelf weer hebt kunnen herpakken. Hè? Dus die kracht in jezelf weer terug hebt kunnen vinden.
Nou ja, allereerst ging ik ergens anders werken. En daar kreeg ik ging heel ander werk doen. Ik kreeg een heel ander team. En dat team was heel positief over mij. Ik heb daar ook een hele echte vriendschap aan overgehouden. En die persoon die liet een ander beeld van mezelf zien. Eigenlijk het werkelijke beeld. Maar die persoon die kende ik natuurlijk al een hele tijd niet meer. Die had ik al een hele tijd niet meer gezien. En die persoon wist mij ervan te overtuigen dat dat wel de werkelijkheid was. En toen realiseerde ik me, oh, wacht even. Het is dus niet zo dat ik niet goed genoeg ben voor hem, maar hij niet goed genoeg is voor mij. En in de 2 weken... had ik uitgesproken dat ik wilde scheiden. Dus toen ging het heel snel. En toen heb ik nog gedacht van, nou, laten we kijken of we het nog een kans kunnen geven. Of eigenlijk smeekte hij mij om een kans. En toen kwam in één keer wel die erkenning van, ja, ik heb eigenlijk niet echt mijn best gedaan voor de relatie. En ik beloof je beterschap. Nou, allemaal dat soort dingen. Ik heb hem die kans ook gegeven, maar de liefde was over. Was op, kapot, weg. Vond ik heel pijnlijk, want ja, op zo'n punt heb je natuurlijk alles te winnen of alles te verliezen. Dat is maar net hoe je bekijkt. Dus ik heb echt wel gewild dat het weer te herstellen was. Maar dat was niet zo. Dus ik kon het gewoon niet meer opbrengen. Het was echt voorbij. Dat was echt een eye-opener. Dat, heel lang heb ik gevochten voor iets. Om zijn erkenning, om zijn bevestiging. Dat ik er mocht zijn. En toen ik realiseerde, maar hij is niet goed genoeg. En dat ook ging loslaten, was ik eigenlijk ook zo weg. Wilde ik ook niet meer mijn best doen daarvoor. Heeft 2 weken geduurd. Was ik weg.
Ja, mooi. Ik ben blij dat je ontsnapt bent. Op die manier.
Zo voelde het ook. Ik weet nog goed dat ik ging op een fiets. Nee, met mijn spullen. Heel veel van mijn spullen. Mijn kleren en zo. Want we hadden besloten. Blijf jij maar in het huis. Ik ga logeren bij iemand anders. Totdat de scheiding helemaal rond is. Maar ik had natuurlijk kleding, schoenen, tassen. Dat is in vuilniszakken en dat was al opgehaald. Het enige wat niet mee kon was mijn fiets, maar die had ik wel nodig. Dus op de bewuste dag dat we het vertelden aan ons kind. Die dag ben ik ook vertrokken. Dat was dus 2 weken na de scheidingsmelding eigenlijk. Hè. Toen was het een beetje het weer als van vandaag. Lekker een zonnetje, maar wel fris. En ik voelde het was echt een verlossing. Echt een vrijheid. Ik heb ook nooit achterom gekeken. Nooit geen twijfel gehad of spijt van, of gedacht van, nou zullen we het toch nog proberen voor ons kind. Nee, ik denk echt dat als ik niet weg was gegaan, was ik er misschien nu niet meer geweest. Dus het was echt, ik ben echt ontsnapt.
Ja.
Ik ben echt bevrijd. Ja.
Fijn om te horen. Is er nog iets wat jij zou willen zeggen tegen vrouwen of mannen, want daar waar we wel zijn, er zijn ook heel veel mannen die in dit soort relaties zitten.
Ja.
Wat zou je boodschap aan hen zijn om ze te ondersteunen, om diezelfde stap te maken die jij gemaakt hebt?
Probeer je verhaal te delen. Toch wel. Want in mijn geval was ik er zo van overtuigd dat het allemaal aan mij lag. Daardoor durfde ik ook aan niemand iets te vertellen over hoe onze relatie echt in elkaar stak. Daardoor had ik ook geen twijfel. Ik was er zeker, het ligt aan mij. Nou, je gaat niet vertellen dat je een partner bent die niet deugt.
Ja.
Maar ga het wel doen. Ga wel praten over je relatie en dat het niet goed gaat. En, want dan kunnen anderen misschien je helpen en die spiegel voorhouden om er eerder uit te stappen.
Ja. Dus doorbreek die isolatie, doorbreek die stilte. Wees niet langer monddood.
Eigenlijk wel, ja.
Dank je wel voor vandaag. Dank je wel dat je dit wilde delen. Ook voor de luisteraar, hartstikke bedankt dat je er weer bij was dit keer. En tot de volgende keer. Dag.